Hoofdstuk 62. Eten om te leven. God stelde de neigingen en de begeerten vast. Onze natuurlijke neigingen en begeerten waren goddelijk beschikt, en toen die de mens gegeven werden, waren ze zuiver en heilig. Het was Gods bedoeling dat het verstand de begeerten zou regelen en dat die zouden dienen voor ons geluk. En toen die geregeld werden en bewaakt door een geheiligde reden, waren zij heilig voor God. Een onderwerp van goddelijke zorg. De opvoeding van de Israëlieten omvatte al hun levensgewoonten. Alles wat hun welzijn aanging, was het onderwerp van goddelijke zorg en kwam binnen het gebied van de goddelijke wet. Zelfs in de voorziening van hun voedsel zocht God het hoogste goed. Het manna waarmee hij hen in de wildernis voedde, was van zodanige aard dat de lichamelijke, mentale en morele krachten werden bevorderd. Niettegenstaande de ontberingen van hun woestijnleven, was er geen enkel zwak mens onder al hun stammen. Opgebouwd door het voedsel dat wij eten. Ons lichaam wordt opgebouwd uit het voedsel dat wij eten. Er is een voortdurende afbraak in de lichaamsweefsels. Elke aandoening van elk orgaan betekent verval, en deze afbraak wordt hersteld uit de voeding. Ieder orgaan van het lichaam vereist zijn deel uit de voeding. De hersenen moeten voorzien worden van hun deel, de beenderen, spieren en zenuwen vragen hun deel. Het is een wonderbaarlijk proces dat het voedsel in bloed transformeert en dit bloed gebruikt om de verschillende delen van het lichaam op te bouwen. Maar dit proces gaat steeds door en voorziet elke zenuw, spier en weefsel van leven en kracht. Begin met de juiste babyvoeding. Het belang van de training van kinderen tot de juiste voedingsgewoonte kan nauwelijks overschat worden. De kleintjes moeten leren dat zij eten om te leven, niet leven om te eten. De training moest beginnen bij de baby in zijn moeders armen. Het kind krijgt alleen met regelmatige tussenpozen voeding en minder vaak bij het ouder worden. Het moest geen zoetigheden krijgen of voedsel voor volwassenen dat het nog niet kan verteren. Zorg en regelmaat in de voeding van baby's zal niet alleen gezondheid bevorderen en hen dus ook rustig en goed gehumeurd maken, maar het legt ook de grondslag voor gewoonten die een zegen voor hen zullen zijn in de jaren daarna. Voed smaak en eetlust op. Als kinderen hun babytijd te boven komen, moest steeds grote zorg besteed blijven worden aan de opvoeding van hun smaak en eetlust. Dikwijls wordt hun toegestaan om te eten wat zij kiezen. En wanneer zij kiezen, wordt met de gezondheid geen rekening gehouden. De moeite en het geld dat zo dikwijls besteed wordt aan ongezonde lekkernijen, leidt de kleintjes ertoe te denken dat het doel in het leven en datgene dat het grootste geluk oplevert, is het toe te kunnen geven aan de eetlust. Het resultaat van zo'n opvoeding is gulzigheid. Dan komt ziekte. Ouders moesten de eetlust van hun kinderen oefenen en hen niet toestaan te eten van ongezonde soorten voedsel. Geestelijke, mentale en lichamelijke krachten worden beïnvloed door de voeding. Moeders die aan de wensen van hun kinderen toegeven ten koste van de gezondheid en het goed humeur, zaaien zaad van het kwaad dat zal ontspruiten en vrucht dragen. Zelfverwennerij groeit met de groei van de kleintjes en zowel mentale als lichamelijke energie worden opgeofferd. Moeders die dit werk doen, oogsten met bitterheid van het zaad dat zij gezaaid hebben. Zij zien hun kinderen opgroeien ongeschikt naar geest en karakter om hun edel en nuttig deel bij te dragen in de maatschappij en in het gezin. De geestelijke en lichamelijke krachten lijden onder de invloed van ongezond voedsel. Het geweten wordt verdwaasd en de ontvankelijkheid voor goede indrukken verzwakt. Kies het beste voedsel. Ten einde te weten wat het beste voedsel is, moeten wij Gods oorspronkelijke plan voor het dieet van de mens bestuderen. Hij die de mens schiep en zijn behoefte kent, bepaalde voor Adam zijn voedsel. Granen, fruit, noten en groenten vormden het dieet voor ons door onze schepper gekozen. bereid op eenvoudige, smakelijke wijze. God heeft de mens voorzien van een uitbundige hoeveelheid middelen voor het voldoen aan een onbedorven eetlust. Hij heeft voor hem de producten der aarde gespreid, een overvloedige verscheidenheid van voedsel dat goed voor de smaak is en voedzaam voor het gestel. Hiervan zegt de weldadige Hemelse Vader, mogen wij vrijelijk eten. Vruchten, granen en groenten, bereid op een eenvoudige wijze, vrij van specerijen en vet van iedere soort, vormen met wat melk of room het gezondste dieet. Het geeft voeding aan het lichaam en kracht aan uithoudingsvermogen en een levendigheid van verstand dat niet geproduceerd wordt door een stimulerend dieet. De eetlust is geen veilige gids. Die soorten voedsel moesten worden gekozen die het beste voorzien in de benodigde elementen voor de opbouw van het lichaam. In deze keuze is de eetlust geen veilige gids. Door verkeerde eetgewoonten is de eetlust bedorven. Dikwijls vraagt ze voedsel dat de gezondheid benadeelt en zwakheid veroorzaakt in plaats van kracht. De ziekten en het lijden die overal heersen zijn grotendeels te wijten aan de populaire fouten ten opzichte van het dieet. Kinderen die een ongeoefende eetlust volgen. Terwijl wij op de wagens zaten, hoorde ik ouders opmerken dat de kinderen een zwakke eetlust hadden, tenzij ze vlees en cake kregen, konden zij niet eten. Toen het middagmaal plaatsvond, bezag ik de kwaliteit van de voeding die deze kinderen gegeven werd. Het was fijn tarwebrood, gesneden ham bestrooid met zwarte peper, pikkels met specerijen, cake en conserven. De vaalbleke gezichtjes van deze kinderen wezen duidelijk op de verziekte maag waar zij aan leden. Twee van hen zagen kinderen uit een ander gezin die kaas aten bij hun brood en zij verloren hun eetlust voor wat zij voor zich hadden, totdat hun toegefelijke moeder een stuk bedelde om aan haar kinderen te geven, vrezende dat de lieve kinderen hun portie niet zouden opeten. De moeder merkte op, mijn kinderen houden hier of daarvan zoveel en ik geef ze wat zij wensen, want de eetlust vraagt naar het soort voedsel dat het gestel nodig heeft. Dit zou juist zijn als de eetlust nooit verknoeid geweest was. Er is een natuurlijke en een verdorven eetlust. Ouders die hun kinderen hun leven lang geleerd hebben om ongezonde en stimulerende voeding te eten, tot de smaak bedorven is en zij zin krijgen in klei, griffels gebrande koffie, theeblaadjes, kruidnagels, kaneel en specerijen kunnen niet beweren dat de eetlust vraagt wat het gestel nodig heeft. De eetlust is valselijk geoefend tot ze bedorven is. De fijne weefsels van de maag zijn gestimuleerd en verbrand, totdat zij hun tere gevoeligheid hebben verloren. Eenvoudig gezond voedsel lijkt hun smakeloos toe. De verziekte maag zal het haar gegeven werk niet verrichten, tenzij ze ertoe gedwongen wordt door de meest stimulerende substanties. Als deze kinderen van kleins af getraind waren slechts gezond voedsel te eten, op de eenvoudigste wijze bereid, waarbij de natuurlijke stoffen zoveel mogelijk bewaard bleven, vleesvoeding, vetten en alle specerijen vermeden, zou de smaak en eetlust onbedorven zijn gebleven. In de natuurlijke staat zou het in grote lijnen kunnen aangeven welk voedsel het beste is aangepast aan de eisen van het gestel. Wat omtrent vleesvoeding? Wij stippelen geen precieze lijn uit die gevolgd moet worden voor het dieet, maar wij zeggen wel dat in landen waar fruit, granen en noten in overvloed zijn, vlees niet het juiste voedsel is voor Gods volk. Mij werd erop gewezen dat vleesvoeding de neiging heeft om de aard te verdierlijken, mannen en vrouwen beroofd van liefde en sympathie die zij zouden moeten voelen voor iedereen en de lagere hartstochten overwicht geeft over de hogere machten van het wezen. Als vleesvoeding ooit gezond was, is het nu niet veilig. Redenen om vleesvoeding af te wijzen. Degenen die vlees eten, eten slechts granen en groenten uit de tweede hand, want het dier verkrijgt deze dingen uit voeding die groei produceert. Het leven dat in de granen en groenten was, gaat over in de eter. Wij krijgen het door het eten van het vlees van het dier. Hoeveel beter is het om het direct te verkrijgen, door het eten van het voedsel dat God voor ons gebruik bestemd heeft. Vlees was nooit de beste voeding, maar het gebruik daarvan is nu dubbel zo verwerpelijk, sedert ziekten in de dieren zo snel toenemen. Degenen die vlees eten, weten maar weinig van wat zij eten. Dikwijls, als zij de dieren nog in leven konden zien en de kwaliteit zagen van het vlees dat zij aten, zouden zij er zich met walging van afwenden. De mensen eten voortdurend vlees dat vol tuberculose en kankerkiemen zit. Zo worden tuberculose, kanker en andere fatale ziekten overgebracht. De gevolgen zijn niet onmiddellijk zichtbaar. De uitwerkingen van een vleesdieet mogen niet altijd direct zichtbaar zijn, maar dit is geen bewijs dat het niet schadelijk is. Maar weinigen laten zich overtuigen dat het vlees is dat zij gegeten hebben dat hun bloed vergiftigd heeft en hun lijden veroorzaakte. Velen sterven aan ziekten waarvan de oorzaken te wijten zijn aan het eten van vlees, terwijl de ware oorzaak niet door hen of anderen wordt vermoed. Terugkeer tot de oorspronkelijke gezonde voeding. Is het niet de tijd dat allen er naar streven vleesvoeding af te schaffen? Hoe kunnen degenen die trachten rein, verfijnd en heilig te worden, zodat ze in kameraadschap met de hemelse engelen zouden kunnen komen, voortgaan voedsel te gebruiken dat een schadelijk effect heeft op het lichaam en op de ziel? Hoe kunnen zij Gods schepselen het leven benemen, zodat zij het vlees kunnen gebruiken als een luxe? Laat ze liever terugkeren naar het gezonde en heerlijke voedsel dat in het begin aan de mens gegeven werd. De levenswijze van degenen die Christus' komst verwachten. Onder degenen die de komst van de Here verwachten, zal het eten van vlees tenslotte worden afgewezen. Vlees zal ophouden een deel van hun voeding te zijn. Wij zouden dit einde steeds in zicht moeten houden en trachten er stevig naartoe te werken. Ik kan niet geloven dat in de praktijk van het vlees eten wij in harmonie zijn met het licht dat God ons beliefde te geven. Terug naar Gods plan. Telkens weer werd mij getoond dat God zijn volk terugbrengt naar zijn oorspronkelijk doel, dat is niet leven van het vlees van dode dieren. Hij wenst dat wij mensen de betere weg leren. Als vlees wordt afgewezen, als de smaak niet in de richting wordt geleid, als de zin naar fruit en granen wordt aangemoedigd, zal het spoedig zijn zoals God in het begin bedoeld heeft dat het zou zijn. Er zal geen vlees meer gebruikt worden door zijn volk. Aanwijzingen aangaande een verandering in het voedselpatroon. Het is een misvatting te veronderstellen dat spierkracht afhangt van het gebruik van dierlijk voedsel. In de behoeften van het gestel kan beter worden voorzien en meer energieke gezondheid kan genoten worden zonder dat gebruik. De granen met fruit, noten en groenten bevatten alle voedende stoffen die nodig zijn om goed bloed aan te maken. In deze elementen wordt niet zo goed of voldoende voorzien door een vleesvoeding. Was het gebruik van vlees essentieel geweest voor gezondheid en kracht? Vleesvoeding zou dan in het dieet behoord hebben dat de mens in het begin voorgeschreven werd. Wanneer men ophoudt vlees te eten, is er vaak een gevoel van slapte, een gebrek aan energie. Velen wijzen hierop als het bewijs dat vleesvoeding noodzakelijk is. Maar dit komt doordat voedsel van dit soort stimulerend is, omdat het bloed koortsachtig maakt en de zenuwen opwindt dat het gemist wordt. Sommigen zullen vinden dat het moeilijk is om het vlees eten te laten. Net zoals het voor een dronkaard moeilijk is zijn borrel te laten staan, maar de verandering zal hun goed doen. Wanneer afstand wordt gedaan van vleesvoeding, moet die plaats aangevuld worden door een verscheidenheid van granen, noten, groenten en fruit, die zowel voedend als eetlustwekkend zijn. Dit is speciaal nodig voor degenen die zwak zijn of die belast zijn met voortdurende arbeid. Goed bereide vervangers zijn nuttig. Speciaal waar vlees niet tot hoofdvoedsel gemaakt wordt, is goed koken een belangrijke vereiste. Er moet iets klaargemaakt worden dat de plaats van vlees inneemt, en deze vervangers voor vlees moeten goed bereid worden, zodat men niet naar vlees verlangt. Ik ken gezinnen die veranderd zijn van hun vleesdieet naar een dieet dat verarmd is. Hun voedsel wordt zo armelijk klaargemaakt dat de maag het niet verdraagt. En die mensen hebben mij verteld dat de gezondheidshervorming hen geen goed doet, dat ze achteruit gingen in lichamelijke kracht. Hier is een reden waarom sommigen geen succes hebben in hun pogingen om hun voeding te vereenvoudigen. Ze hebben een zeer verarmd dieet. Het voedsel wordt zonder zorg bereid en is bij voortduring hetzelfde. Er moesten niet te veel soorten voedsel zijn bij een maaltijd, maar alle maaltijden moesten niet uit dezelfde bestanddelen zonder variatie zijn samengesteld. Voedsel moet eenvoudig bereid worden, toch smaakvol, zodat de eetlust opgewekt wordt. De onnatuurlijke eetlust overwinnen. Personen die zichzelf gewend hebben aan een rijk, zeer stimulerend dieet, hebben een onnatuurlijke smaak en zij kunnen eenvoudig gewoon voedsel niet op prijs stellen. Het neemt tijd voor de smaak om weer normaal te worden en voor de maag om zich te herstellen van de schade die ze heeft moeten lijden. Maar degenen die volhouden in het gebruik van gezonde voeding, zullen die na een tijd smakelijk vinden. De fijne en heerlijke aroma's zullen weer naar waarde geschat worden en het zal met groter genot worden gebruikt dan men van ongezonde lekkernijen zou doen. En de maag, nu in gezonde conditie, overladen nog koortsig, kan haar taak goed volbrengen. Gezond eten is geen opoffering. Terwijl de kinderen geleerd moesten worden om hun eetlust te beheersen en te eten wat goed is voor de gezondheid, moet hen duidelijk gemaakt worden dat zij zichzelf niets ontzeggen dan slechts dat wat hen kwaad doet. Zij geven schadelijke zaken op voor iets veel beters. De tafel moet uitnodigend en aantrekkelijk gedekt worden en voorzien van de goede dingen die God zo overvloedig geschonken heeft. Hou rekening met seizoen, klimaat en bezigheid. Niet alle voedsel, hoewel voedzaam in zichzelf, is onder alle omstandigheden geschikt voor de behoefte. Zorg moet besteed worden aan de selectie van voedsel. Ons dieet moet aangepast zijn aan het seizoen, het klimaat waarin wij leven en aan het werk dat wij doen. Sommige soorten voedsel dat geschikt is in het ene seizoen of klimaat, is niet geschikt voor een ander klimaat. Zo zijn er verschillende voedselsoorten goed geschikt voor personen in verschillende beroepen. Dikwijls is voedsel dat met goed gevolg gebruikt kan worden voor degenen die hardlichamelijk werk verrichten, ongeschikt voor personen die zittend werk doen met geestelijke belasting. God heeft ons een ruime verscheidenheid van gezonde voeding gegeven en ieder persoon moest kunnen kiezen uit de dingen die door ervaring en gezond oordeel de beste bleken te zijn en voldeden in de eigen behoeften. Bereid het voedsel met verstand en vaardigheid. Het is verkeerd alleen te eten om aan de eetlust te voldoen, maar ook moest geen onverschilligheid getoond worden aangaande de kwaliteit van de voeding en de wijze van bereiding. Als het voedsel niet voldaan heeft, zal het lichaam er niet goed door gevoed worden. Het voedsel moest met zorg gekozen en bereid worden met verstand en bekwaamheid. Voor ons is alles goed genoeg. In vele gezinnen worden grote voorbereidingen gemaakt voor gasten. Een verscheidenheid van voedsel wordt klaargemaakt voor de tafel. Dit voedsel is verlokkend voor degenen die niet gewend zijn aan zo'n grote variatie van rijke schotels. Ik ben bekend met de wijze die gevolgd wordt door sommigen die extra voorbereidingen treffen voor bezoekers. In hun eigen gezinnen betrachten zij geen regelmaat. De maaltijden worden bereid naar het gemak van de vrouw en moeder. Aan het welzijn van echtgenoot en kinderen wordt geen aandacht besteed. Ofschoon zulk vertoon voor bezoekers gemaakt wordt, is alles voor het gezin goed genoeg voor ons. Een tafel tegen de muur, een koud maal erop geplaatst, zonder enige moeite om het wat uitnodigend te maken, wordt heel dikwijls gezien. Het is maar voor ons, zeggen zij, voor ons is alles goed genoeg. Maak van de maaltijd een plezierige sociale gelegenheid. De maaltijd moest een tijd van sociale omgang en verfrissing zijn. Alles wat kan belasten of irriteren, moest uitgesloten worden. Laat vertrouwen, vriendelijkheid en dankbaarheid tegenover de gever van al het goede gekoesterd worden. De gesprekken moesten opgewekt zijn, een plezierige stroom van gedachten die zal verheffen zonder te vermoeien. De tafel is niet een plaats waar opstand in de kinderen gewekt moest worden door enige onredelijke koers die de ouders volgen. Het hele gezin moest met blijdschap eten, met dankbaarheid, gedachtig dat degenen die God liefhebben en gehoorzamen, zullen deelnemen aan het bruiloftsmaal van het Lam in het Koninkrijk van God en Jezus zelf hen zal dienen. Regelmaat in eten. Onregelmatigheid in eten bederft de goede werking van de verteringsorganen tot nadeel van gezondheid en opgewektheid. In geen geval moesten de maaltijden onregelmatig plaatsvinden. Als het middagmaal een uur of twee voor de gebruikelijke tijd genomen wordt, is de maag niet bereid voor de nieuwe last. Want de maag heeft het vorige maal nog niet verwerkt en heeft geen vitale kracht voor de nieuwe lading. Zo wordt het gestel belast. Ook moesten de maaltijden niet één of twee uur uitgesteld worden door omstandigheden of om een bepaalde hoeveelheid werk af te maken. De maag vraagt om voedsel op de tijd die ze gewend is te ontvangen. Als de tijd wordt uitgesteld, vermindert de vitaliteit van het systeem en tenslotte verslapt die zo erg dat de eetlust geheel verdwijnt. Als dan voedsel wordt genomen, is de maag niet in staat om het naar behoren te verwerken. Het voedsel kan niet verwerkt worden tot goed bloed. Als iedereen op regelmatige tijden zou eten en niets tussen de maaltijden zou nemen, zouden zij gereed zijn voor hun maaltijd en zouden zij met smaak eten en dat zou hun pogingen belonen. Leer de kinderen wanneer, hoe en wat te eten. Kinderen worden meestal niet onderwezen aangaande het belang van het wanneer, hoe en wat zij moesten eten. Men laat hen toe vrijelijk aan hun eetlust en smaak toe te geven, op alle uren te eten, zichzelf aan fruit te helpen wanneer dit hun oog streelt, en dit, met taart, cake, brood en boter en zoetigheid bijna voortdurend gegeten, maakt hen tot lekkerbekken en maagpatiënten. De verteringsorganen, die als een molen voortdurend bezig worden gehouden, raken verzwakt. Vitale krachten worden van de hersenen geroepen om de maag te helpen in het overwerk, en zo worden de mentale krachten verzwakt. De onnatuurlijke stimulatie en overwerk van de vitale krachten maken de kinderen zenuwachtig, kort aangebonden, eigenwillig en geïrriteerd. Zij kunnen nauwelijks vertrouwd worden uit het gezicht van de ouders. In vele gevallen schijnen de morele krachten gedood, en het is moeilijk om ze tot een gevoel van schaamte en tot het begrip van de vreselijke aard van zonde op te wekken. Zij vervallen gemakkelijk tot gewoonten van dubbelzinnigheid, bedrog en openlijke leugen. Ouders betreuren deze dingen in hun kinderen, maar realiseren zich niet dat het komt door hun eigen slechte leiding die dit kwaad heeft gebracht. Ze hebben de noodzaak niet ingezien van het beperken van de eetlust en de hartstochten van hun kinderen, en het is gegroeid en versterkt met de jaren. Moeders bereiden en plaatsen met hun eigen handen voedsel op tafel dat de neiging heeft hen lichamelijk en mentaal te schaden. Eet nooit tussen de maaltijden. Aan de maag moet zorgvuldig aandacht worden besteed. Ze moest niet voortdurend in werking worden gehouden. Geef dit misbruikt en vaak beschadigd orgaan wat vrede en kalmte en rust. Nadat het gebruikelijke maal is genoten, moest de maag 5 uren van rust gegeven worden. Geen stukje voedsel mag in de maag gebracht worden tot de volgende maaltijd. In deze tussentijd zal de maag haar werk doen en zal daarna weer in conditie zijn om voedsel te ontvangen. Moeders maken een grote fout door de kinderen toe te staan om tussen de maaltijden te eten. De maag raakt verstoord door deze handeling en de grondslag wordt gelegd voor toekomstig lijden. Hun kribbigheid kan veroorzaakt worden door ongezond voedsel dat nog niet verteerd is, maar de moeder denkt dat ze geen tijd kan besteden om naar de reden te zoeken en haar foutieve lijding te corrigeren. Ook kan ze niet blijven stilstaan om het ongeduldig gedrag te kalmeren. Ze geeft de kleine lijders een stuk cake of een ander snoepje om ze te kalmeren, maar dit vergroot slechts het kwaad. Moeders klagen vaak over de zwakke gezondheid van hun kinderen en raadplegen de arts. Als zij slechts een beetje hun gezond verstand gebruikten, zouden zij inzien dat de moeilijkheid veroorzaakt wordt door fouten in het dieet. Late snacks een verderfelijke gewoonte. Een andere verderfelijke gewoonte is eten vlak voor bedtijd. De geregelde maaltijden zijn genomen, maar omdat er een gevoel van slapte is, wordt meer voedsel genomen. Door het toegeven aan deze verkeerde opvatting wordt dit een gewoonte en zo vastgelegd dat gedacht wordt niet te kunnen slapen zonder voedsel. Als resultaat van de late hapjes wordt het verteringsproces voortgezet tijdens de slaapuren. Maar ofschoon de maag voortgaat te werken, wordt dit werk niet goed verricht. De slaap wordt dikwijls verstoord door onplezierige dromen en in de morgen ontwaakt de persoon niet uitgerust en met weinig trek in het ontbijt. Als wij gaan liggen om te slapen, moet de maag het werk gedaan hebben, zodat ze net als de andere organen van het lichaam rust kan genieten. Speciaal voor personen met zittende gewoonten zijn late hapjes schadelijk. Voor hen is de ontstane wanorde in de maag dikwijls het begin van ziekte die in de dood eindigt. Een moeder erop gewezen dat het ontbijt belangrijk is. Uw kind heeft een nerveus temperament en haar dieet moet zorgvuldig begeleid worden. Men mag haar niet toestaan dat voedsel te kiezen dat aangenaam is voor haar smaak, zonder de nodige voeding te bevatten. Laat haar nooit naar school gaan zonder ontbijt. Geef uw neigingen niet de vrije loop in deze zaak. Plaats uzelf onder de leiding van God en Hij zal u helpen al uw wensen in harmonie te brengen met zijn vereisten. Het is gewoonte en wijze van doen in de gemeenschap om nauwelijks te ontbijten, maar dit is niet de beste wijze om de maag te behandelen. Op de tijd van het ontbijt is de maag in een betere toestand om meer voedsel te verwerken dan bij de tweede of derde maaltijd van de dag. De gewoonte van het karig ontbijt en ruim middagmaal is fout. Maak dat uw ontbijt meer overeenstemt met de stevigste dagelijkse maaltijd. Zorg voor een overvloed van het beste voedsel. Kinderen en jonge mensen mogen zeker niet ondervoed raken. Zij moeten een overvloed van gezond voedsel hebben. Maar dat betekent niet dat het juist is hen vette cakes en gebak voor te zetten. Ze moesten de beste oefeningen toepassen en de beste voeding hebben, want ze hebben een belangrijke uitwerking op de conditie van de mentale en morele krachten. Een behoorlijk, gezond dieet zal een van de middelen zijn waardoor een goede vertering verzekerd wordt. Neem met mate hiervan. Ouders maken vaak de fout hun kinderen te veel voedsel te geven. Kinderen die op deze wijze behandeld worden, zullen opgroeien tot maagleiders. Matigheid in het gebruik van zelfs het beste voedsel is een eerste vereiste. Ouders, plaats voor uw kinderen de hoeveelheid die zij moeten eten. Laat het niet aan hen over om zoveel te eten als zij maar willen. Ouders, wanneer op deze zaak niet wordt gelet, zullen uw kinderen een traag waarnemingsvermogen krijgen. Ze kunnen de school bezoeken, maar ze zullen niet in staat zijn te leren zoals het zou moeten. Want de krachten die naar de hersenen moesten gaan, worden gebruikt in de vertering van het extra voedsel dat de maag belast. Ouders moeten erop gewezen worden in te zien dat te veel voedsel de kinderen zwak maakt in plaats van krachtig. Ouders, niet de kinderen, hebben het hier voor het zeggen. Leer hen een overdadige eetlust te beheersen, om dankbaar te zijn voor het eenvoudig dieet dat God ze gegeven heeft. Het is niet aan u hen toe te staan uit te maken wat ze willen eten, maar u moest bepalen wat voor hen het beste is. Het is voor u een zonde uw kinderen toe te staan om te sputteren en te klagen over goed gezond voedsel, alleen maar omdat het hun bedorven eetlust niet aanstaat. Geef uw kind niet de indruk dat, omdat het uw kind is, het daarom de toestemming heeft om te kiezen en zijn eigen weg te bepalen. Hem mag niet worden toegestaan om voedsel uit te zoeken dat niet goed voor hem is, maar waar hij van houdt. De ervaring van ouders moest de leiding geven in het leven van een kind. Neem voorkeuren van het kind in aanmerking als die redelijk zijn. Het berust individueel bij ons om te beslissen of ons leven bestuurd wordt door de geest of door het lichaam. De jonge mens moest voor zichzelf de keuze maken die zijn leven vorm zal geven en geen moeite moest gespaard worden hem de krachten te leren begrijpen waarmee hij te maken heeft en de invloeden die het karakter en de bestemming bepalen. In de opvoeding van kinderen en jonge mensen moest hen geleerd worden dat de gewoonten van eten, drinken en kleden, die gevormd worden naar de maatstaf van de wereld, niet in overeenstemming zijn met de wetten van de gezondheid en het leven en onder controle moeten staan van reden en verstand. De macht van de eetlust en de macht van gewoonte moesten niet toegelaten worden de reden te overheersen. Ten einde dit punt veilig te stellen, moet de jeugd hogere motieven en doelen nastreven dan slechts dierlijke bevrediging in eten en drinken. De verrijkende gevolgen van een verdorven eetlust. Sommigen zijn niet onder de indruk van de noodzaak te eten en te drinken tot heerlijkheid van God. De toegeeflijkheid voor de eetlust bezoekt hen in al de relaties van het leven. Het is zichtbaar in het gezin, in de gemeente, in de bidstond en in het gedrag van hun kinderen. Het is de vloek van hun leven. Het verhindert hen de waarheid voor deze laatste dagen te begrijpen. Gezond leven, een persoonlijke verplichting. Wat wij eten en drinken heeft een belangrijke uitwerking op onze levens en karakters, en christenen moesten hun gewoonte van eten en drinken in overeenstemming brengen met de wetten van de natuur. Wij moeten onze verplichting tegenover God in deze dingen voelen. Gehoorzaamheid aan de wetten der gezondheid moest gemaakt worden tot een zaak van ernstige studie, want gewilde onwetendheid over dit onderwerp is zonde. Iedereen moest een persoonlijke verplichting voelen om de wetten van gezond leven uit te voeren.